Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 45, de eerste vier versen.
Thank you. Thank you.
heilige nog fel behoort en wel uit het boek der psalmen daarvan het 45e hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 45. Een onderwijzing en lied der liefden voor de opperzangmeester onder de kinderen korig op schoosgaandin. Mijn hart geeft een goede reden op, ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft uw God gezegend in eeuwigheid. God uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder uw vallen, zij treffen in het hart van koningsvijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos, de scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, daarom heeft uw God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpebenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oren, vergeet uw volk en uw vaders huis. En zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijke onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. En haar kleding is van gouden borduur zo. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. En zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn, gij zult en tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven eeuwiglijk en altoos. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat mogen we wel noemen, deze psalm, het hooglied. En voor het hooglied. Het hooglied in de psalmen. Dit bruiloftslied, deze koningspsalm, oh, mochten we die naar waarde weten te schatten, kan alleen als we de bediening van u ontvangen door de Heilige Geest, want gij werkt door twee middelen, door woord en geest. En niet één van die twee kunnen gemist worden, niet alleen in het verstaan van uw woord, want al zouden we alle betekenissen weten in uw woord en we hadden de liefde niet, dan waren we luidende, schelle, klinkende metaal. Het zou ons niet baten. Maar het verstaan van uw woord, dat ook die vruchtbaarmakende uitwerking heeft, gelijk de bruid ervan zegt, zolang de koning aan zijn ronde tafel is, geef mij narres zijn reuk. O, dat die reuk, die liefdesgeur, die van u afkomstig is, ook weer tot u mag wederkeren. Als een lieflijke reuk in uw neusgaten, als een reuk die ook de broeders en zusters aansteekt om die liefde te betrachten, door de liefde gedreven te worden. Want de liefde is ook een richtsnoer. Heere, vervul ons met uw eeuwige liefde, want gij zijt eeuwig, die eeuwige trouwe God die nooit laat varen het werk zijner handen. En gij hebt uw verbondstafel weer toegericht, Heere, dat we daaraan mochten verkeren. En dat die schatten werden uitgedeeld om te eten van uw vlees en te drinken van uw bloed in geestelijke zin. Met welke brood en de wijn afbeelden. Die verzoening in Christus, met welk zijn dood doet gedenken. Want hij is gestorven voor onze zonde en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. O Heere, dat geestelijke leven weer ten volle mag terugkeren in onze gelederen. Gelijk ook de hoogtijden hebben doen zien. Toen de Heilige Geest werd uitgestort op alle vlees. Wat een heerlijk gebeuren was dat toen in ieder vervuld werd. En niet alleen met de gaven des geestes, maar met de genade zelf. De middelmuur van afscheidsel was gescheurd, het voorhangsel, van boven naar beneden. En de toegang tot de hemelse troon is vrij, hoewel hij die gesloten houdt voor schijnchristendom. Heere, gij hoort gaan het gebed van uw bruid. Kom uit de kloven des steenrotsen en laat uw stem horen. O, mochten we dan onze stem laten klinken voor uw troon en hier beneden. En dat het aan deze zijde van het graf ook bekend mag worden wat gij uw kerk hebt. Niet uit de rationele veronderstelling, maar vanuit de verzegeling des geestes, zoals geopenbaard in uw woord. Want dat geeft vastigheid. Uw troon is een vaste troon. En dat we mochten verstaan, Heere, dat wij u alleen kunnen naderen in en door Christus. Want buiten Christus zijt gij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar in Christus, die bruid, had een verzoend vader in Christus. Al uw kinderen hebben een verzoend vader. En dat is door Christus mogelijk gemaakt, werkelijkheid geworden. O, dat kindschap Gods, dat geeft ons zoveel privileges. Om u aan te roepen in de nood, want wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Op het gebed doet gij grote wonderen, Heere. Mocht gij ons gedurig bidden leren, mocht gij ons, o Heilige Geest, gedurig voorbidden. Omdat we niet weten wat we zullen bidden, omdat we geen kracht hebben tegen die onnoemelijke massa vijanden, die ook in onze dagen opstaat om het levende kind om te brengen. Maar het zal niet gelukken, want gij houdt uw kerk tot aan de verleiding der wereld. En gij neemt de uwe op in het vaderhuis. Daar zal geen klauw achterblijven. Er zal er niet één gemist worden. Die gij gekocht hebt met uw dierbaar bloed. Want alles wordt door bloed gereinigd, heren, mochten we ook deze psalm. We zullen er slechts over stamelen. Maar dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer, gelijk een pen eens vaardige schrijvers. Want als gij in de raderen zijt, als gij de aandrijver zijt, wel, dan is er geen woord Frans bij. Dan kan een kleinkind het verstaan. Mochten we zo als kinderen aan uw voeten verkeren. Want als we niet worden gelijk een kind, dan kunnen we het koninkrijk Gods geenszins deelachtig worden. Maar die bruid, die vreesachtige bruid, die altijd opkomt uit de diepte, omdat gij ze daarin heeft verlost, gelijk ook Hanna, daarvan mag zingen, de Heere dood en nacht levend, hij doet er helle nederdalen en er weder uit opkomen. Heere, o, daarvan zult gij eeuwig de eer krijgen. En niet alleen van de verlossing van uw gekochte kerk, omdat gij van eeuwigheid tot eeuwigheid God zijt. Buiten u is er geen God. Alleen maar afgoden. En daar zullen we voor eeuwig mee omkomen als wij tegelijk u menen te kunnen dienen en de afgoden. U kiest mijn hart eeuwig tot een koning. Dat is het lied van de bruid. En dat het in de vruchtbaarheid mag blijken. En dat we daarin ook de rechte weg en het rechte gebed zouden aanwenden. O noorderwind, doorwaai onze hoofd. Die uitzuiverende noorderwind is altijd weer nodig. Want wacht. Wij zullen u nooit dienen dan door uw eigen werk, dan door die heerlijke bediening van de Heilige Geest. Vat ons bij de rechterhand over, Heer, want we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En de bestrijdingen, de aanvallen, die zijn daar waar de liefde op het hoogst is gesmaakt. Gij zegt tot uw bruid, kom van de Libanon af, kom mijn bruid. Kom wederom in de diepte, want daar groeien de midden. Daar is mijn volk vergaderd, die twee of drie, daar ben ik in het midden van hen om ze te bedienen, te vertroosten, te versterken. Heren, hoe zouden we anders deze wereld doorkomen zonder u? Er is geen begin aan. Bij voorbaat verloren, bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Wees gij onze God van de bijen, niet van verre. Gedenk uw kerk wereldwijd. Heren, de verdrukte om uw naams wil. En dat betreft al uw kinderen. Ze zijn niet alleen alle van u geleerd, maar ze worden ook allemaal vervolgd. Gehaat en gesmaakt. En dat is vreemde taal in onze dagen, want ze doen zich zo lieflijk en humanistisch voor. Maar als nou werkelijk dat zwaard van Christus ons gaat onderzoeken, dan komt de vijandschap openbaar. Als wij niet in en door Christus met u verzoend zijn door de dood uw zoons. Heer, wees gij onze voorhoede en de achtertocht. Wees met ons in het spreken en luisteren. Mocht gij in het woord zijn, mochten we uw stem horen. De stemmen des zoons van God. En daarbij ook al die weldaden, die goddelijke equipment die hier ook staat uitgestald. Wat daar de betekenis van is. Niet alleen om het te weten, maar om het te betrachten, om het te bewonderen, om het aanbidden. Want de bruid is geroepen om zich te buigen voor haar koning in aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Gedenk de broeders waar ze zich ook bevinden. De broeders en zusters, ze zullen er altijd zijn. Weinig in getal wellicht, maar dat is bij u de menigte. Al die lieve kinderen Gods, in zichzelf niet zo lief, maar zo ziet gij ze wel. En we lezen het ook hier, we hebben het opgelezen. Dat bruiloftslied waarvan gij hoge dingen spreekt. Zeer hoge, kostelijke dingen. Lieflijke dingen. Heren, mochten we er kennis aan hebben of kennis aan krijgen. En brengt het aan het hart van de kleinste onder ons. Om Jezus willen aan. Ja, dat bruiloftslied. Psalm 45. Het hooglied in het boek der psalmen. Het is ook een hooglied. Het is een profetisch bruiloftslied. En ja, Salomo met Farao's dochter. Maar over dat huwelijk gaat het niet. Het gaat over het geestelijke huwelijk van de bruidegom Christus en zijn bruid. En dat is de kerk met een hoofdletter der Joden en der Heidenen. Want het was tot Abraham gezegd. In uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. In uw zaad, dat is Christus. Dus die belofte ging ook van Christus uit. Die had zonder Christus geen enkele waarde. God sprak tot Abraham in en door de geest van Christus. Door Christus, die het alles heeft bewerkt. Het beloofde zaad dat komen zou, nu gekomen is. En daarvan mag de bruid als een besloten hof en als een verzegelde fontein. En mag dat allemaal ontvangen. Mag dat allemaal in haar hart bewaren. En mag ook en zal ook die naar de scheur verspreiden. De geur van Jezus Christus. En dat is een brandlucht voor de godsdienst. Want die liefdescheur, daar moeten mensen natuurlijk niks van hebben. Genade is in zijn lippen uitgestort. Maar de mens wil zijn eigen zaligheid uitwerken. Met zijn eigen religie. En je komt duizenden mensen tegen, zou je over de aarde van stad tot stad gaan, kom je duizenden mensen tegen met allemaal hun eigen religie. Maar als het niet is naar Gods woord en wet, als het niet is naar het getuigenis des Heilige Geestes, dan zal het geen dageraad hebben. We moeten getoetst worden door het woord en daarmee in overeenstemming zijn. Zowel met de wet als met het evangelie. En dat kan alleen in en door Christus, want Christus is de vervulling der wet. En als hij die gerechtigheid, die gehoorzaamheid vermaakt in de toerekening, in de toepassing, dan zijn we geheel in overeenstemming met de wet. Wat de wet van ons eist, vinden we in Christus. En dat is noodzakelijk, gemeente, want om daarbij niet alleen stil te staan, maar om daar onszelf op om te onderzoeken of wij in overeenstemming zijn met de wet Gods. En dat zullen we nooit bereiken, zoals de rijke jongeling heeft betracht. En in uitwendige zin is die heel ver gekomen om al die geboden te houden. Van zijn jongsheid af, notabene. En je komt ook mensen tegen die zeggen dat ze de wet houden en die helemaal niet houden. Want ja, de wereld is vol met allerlei handen varianten van religie. En dat is allemaal vals. Want die houden bijvoorbeeld de zevende dag nog als de Sabbatdag. De oud-testamentische Sabbatdag, maar die is in Christus vervuld. De wet is niet veranderd. Maar wij eren Christus op zijn opstandingsdag, dat is zijn geestelijke geboortedag. Omdat hij die zevende dag op een volmaakte wijze heeft gehoorzaamd. Daarom gaat de zondag, dat is maar een roomse naam, de zondag, maar daarom gaat de eerste dag boven de zevende dag. Ja, als je dat niet verstaat, dan ga je ermee aan het lasteren. Dat doe je best. Straks sta je voor God. En dat is net zo met die lasteraars over de kinderdoop. Die gaan de kinderdoop lasteren, omdat ze geen geestelijke ogen en oren hebben om in Gods woord te lezen dat de kinderdoop door God zelf bevolen is. Staat helemaal nergens. Nee, staat helemaal nergens. Dat doen ook die mennonieten. Die zijn pacifistisch en die zullen zich niet in een oorlog mengen. Ja, maar als je erdoor overrompeld wordt en ze vermoorden je kinderen, dan zit je dan toe te kijken, ga je dan op de bank leggen en zeg nou ga je gang, ik ben een pacifist. Hè? Nou, dan hebben de Waldenzen wel door het geloof gestreden tot de laatste kogel. En de Schotse geloofshelden, en dan kan ik nog zoveel, zelfs uit Gods woord, kan ik die voorbeelden geven. Hè? Dat pacifisme is vijandschap tegen God. Dat zal ik je vertellen. Want dat is de overtreffende trap van humanisme. En humanisme is puur vijandschap. Dat legt alles in wat de mens denkt en doet. Niet alleen in humanitaire werken, maar ook in de uitdenking van zijn eigen religie. Dat is enkel vijandschap, enkel vijandschap. Op deze wereld is één vijandige aardbol. Met 7 miljard vijandige mensen. Tegen God en zijn gezalfde koning. En dus we leven op vijandelijk grondgebied. Daar was die bruid zich zeer van bewust. En daar gaat ze van zingen, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Dat waren ook hellevaders, die kinderen van Korach. Maar de Heer hield zijn hand tussen op. Schoosganim. Ja, wat dat is. Instrumenten van lelijk met 6 bladeren. In ieder geval, het was een dierbare plaats op de Schoosganim. Want daarin werd de lof des Heeren bezongen. Mijn hart geeft een goede reden op. Nou, dat kan alleen Gods volk zeggen. Want als de Heere zijn woord erin verzegelt, ja, door de Heilige Geest, nadat we geloofd hebben, ook verzegeld door de Heilige Geest, dan kunnen we die goede reden opgeven, een voortreffelijke reden, mijn hart geeft, daar staat in het Hebreeuws opbobbel, geeft, opgeven, opgeven, wij noemen opgeven, overgeven. En als iemand over mag geven, dan komt de hele inhoud van zijn maag eruit. Dus mijn hart geeft, hij geeft het op. Opbobbelen, als een pan met olie op het vuur staat, dan zie je allemaal van die bobbels in die olie. Nou, dat betekent het woord geven. Mijn hart geeft, dus dat is niet de bruid die wendt haar vrije wil aan om het eens even weg te geven. Dat betekent het totaal niet. Nee. Door het vuur des geestes gaat het hart van die bruid opbobbelen, bobbelen, bubbels geven. Goede reden geven, komt er als vanzelf uit. Als een bron die zich uitstort op de velden. En wat betekent dat? Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Dus die goede reden gaat over de koning. Zij wil de koning loven en daar is de Heilige Geest de aandrijver van. Eigenlijk is dat woord geest een heel goedkoop woord. Want het heeft een heel andere betekenis. Het is opbobbelen. En opbobbelen, dan heb je vuur nodig. Dus het wordt door de Heilige Geest aangestoken. Haar hart aangestoken om die reden, die goede reden, uit te dragen. Ik zeg mijn gedichten, dat wordt dan gedichten genoemd. Dat betekent niet poëzie. Werken, ik zeg mijn werken uit. Mijn vruchten staat er eigenlijk. Mijn vruchten uit van een koning. Die vruchtelijke bediening van Christus, die is tot lof en prijs van een drieëne God. Uit van een koning, mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Dus haar tong, het is alles geestelijke taal, het is alles hemelse taal. Als je het gaat vervleeselijken, zoals Kolbrug is op deze psalm afgestudeerd. En die hoogleraren die wilden maar Salomo en de Egyptische dochter, de koningdochter. Nee, zegt Kolbrug, het gaat over Christus en een bruid, het gaat helemaal niet over Salomo. Ja, en ze moesten hem toch dat papiertje geven van het doctoraat. Omdat hij dat had verklaard naar de zin en mening des Heilige Geestes. Ja, en dan allemaal nog in die Oosterse taal. Nou, dat is ook wel door de verlichting des Heilige Geestes geschied. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Als de Heer zijn bruid die pen verleent, zo'n tong, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. En dan beschrijft, dan is die tong een beschrijvende instrument. Ja, nogmaals, niet in het vlees trekken. Het is beeldspraak. De tong, die wordt hier genoemd als een pen. Eensvaardige schrijvers. Dan hoef je er niet over na te denken, betekent dat. Je schrijft wel eens een brief. Dan zit je bij elke regel na te denken, woord voor woord. Wat zal ik nou zeggen? Net als die dominee uit Amersfoort. Die zegt, ik moet bij elke preek goed nadenken wat ik wel kan zeggen en wat ik niet kan zeggen. Nou, dan kan ik zo wel zeggen dat je tong niet aangewend wordt als een pen in zwaardige schrijvers. Want dat sluit menselijke gedachten uit, wil ik niet zeggen, maar dan word je aangedreven door de Heilige Geest. Dan heb de Heilige Geest is de aandrijver van je tong, van je mond, van je lippen. Wat wordt het in onze dagen allemaal rationeel gemaakt, is unbelievable. Als ik die reden hoor van professor Aad Baars. Er zit eigenlijk helemaal geen geestelijk woord in. Hè, want het is een ontleding van die lieve Bunyan. En ze laten al de zonde, al die grove, ongerechtige kerkzonden laten ze allemaal liggen. Het heeft voor God geen waarde. Het zal je verdoemenis verzwaren. Als je zo toneel speelt op de kerkplanken. En je laat alle bannen leggen waarvan God gezegd heeft ze moeten verdelgd worden. Anders ben ik niet meer in het midden van u. Weer op zijn Heilige Geest uit die kerken genomen, omdat ze die bannen niet verdelgen. En toen is de afval gekomen. Dan geeft de Heer je nog dubbel over. Ja, dominees, het is de waarheid. Het zijn feiten. Niemand kan het loochenen. De Heer heeft ze hun zinnen verblind, omdat ze... Ja, kijk, Judas gaf het ook toe. Ik heb verraden, schuldig bloed, maar hij is toch voor eeuwig verloren gegaan. Omdat hij niet op genade of ongenade voor God inviel. Waar zit het nou altijd op vast? Daar zit het nou altijd op vast. Dat is Gods werk, want de Heer brengt de zijne toe. Maar wel in die weg. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen dus. Ja, dat wordt natuurlijk in onze dagen. Hè? Hollywood, nou. De kerken, dat is kerkelijke Hollywood. Want kerkpolitiek is kerkelijke Hollywood. Dat is toneelspel. Toneelspel. In de ene film zie je een verpleegster. In een andere film dan speelt ze weer een andere rol. Maar dit stijgt boven het natuurlijke uit. De bruid bezingt de schoonheid van haar bruidegom. Gij zijt veel schoner. Er staat eigenlijk niet te vergelijken. Niet te vergelijken dan de mensenkinderen. Niet met een mensenkind te vergelijken. Veel schoner. En daarvan staat in Hooglied heel veel geschreven van de schoonheid van de bruidegom, ook van de schoonheid van de bruid. Ja, daarom is dit is eigenlijk een uittreksel van het hele boek Hooglied, Psalm 45. Het is een bruiloftslied, het is een loflied. Het is ook een nabetrachtingslied. Het is nou nabetrachting. Vanmorgen de bediening van het Heilig Avondmaal, vorige week de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Het hele leven is een voorbereiding. Maar het moet ook tot de bediening komen, want je kan van de wens niet leven. Kijk, William Perkins, en dat noemen ze de vader van de Puriteinen, die zegt: begeerte naar genade, dat is al genade. Die spreken de mensen met de begeertezaal. Nou, ik heb die dominus wel gekend. Ik zeg maar, als het blijft hangen in de wens en het komt nooit tot de vervulling, dan is het een valse godsdienst. Dat kan ik u wel vertellen. Want de Heere vervult de wens aller heiligen. Oh ja, de wens aller heidenen zelfs. Hij is de wens aller heidenen. Je kan van de wens niet leven. Nou, dat gaat allemaal buiten de toepassing om. Hè? Want kijk, die Orpa die begeerde ook om mee te reizen. Want anders had ze wel thuis gebleven. Denk je niet? Zeg maar, heb die hele reis van Moab tot aan de grens van Israël gemaakt? Nou, er zat wel aandrijving in. Maar het was geen aandrijving des Heilige Geestes. En toen het puntje bepaald kwam, ik heb die mensen bij Hoop ontmoet. Die reizen met je mee, met de bruid mee, want Rut was de bruid. Naomi was ook de bruid, want het was een weduwe bruid. Die menselijke zin. Noem mij maar Mara, want de Heer heeft mijn smart aangenomen. Ja, de man weggenomen, twee zelden weggenomen. Maglon en Gilly. En twee van die heidense meiden die blijven over en die reizen met Naomi mee. Ja, in die ene had God goud gelegd, genade goud van Ofir. Nou, die Rut die wordt ook hier ook beschreven, want hè, dat is ook wel een heel type van de bruid van Christus. En ze was het ook echt, ze was het ook echt. Maar in haar gang, hè, daar zitten ook veel schone types in. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, want het gaat hier nog niet over de bruid. Het gaat hier over de bruidegom. Genade is uitgestort in uw lippen, niet op uw lippen. Want kijk, alles wat op je lippen is, dat likt hier weg en het is weg. Maar in je, dat gaat veel dieper, hè, in je lippen. Genade is uitgestort in uw lippen. Dat is als een bron. Een bron. De lippen van Christus is als een bron. Een heilsbron. Een heilsfontein. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Dat gezegend in eeuwigheid, dat ziet op het einde, omdat het woordje algen genomen wordt. Algen, ja, dat heb weer. We gaan er nou niet op in, maar gezegend in eeuwigheid. De zoon is de gezegende des vaders. De zoon is door de vader gegenereerd. De zoon staat niet op de tweede plek, want er zijn geen rangen in het goddelijke wezen. De drie personen in het goddelijke wezen hebben dezelfde rang. De God de Vader is één. God de Zoon is twee. God de Heilige Geest is drie. Ze worden in orde genaamd, maar ze hebben alle drie dezelfde Godheid. Ik heb het u al meer gezegd, want heel die afscheiding die leert dat alleen God de Vader de zonde vergeeft. En niet God de Zoon. Dat leert de kerst uitdrukkelijk. Hoor. Dat leert de kerst uitdrukkelijk. Daarom is het een bijzondere valse leraar. Want als je de godheid van Christus degradeert onder de godheid van de Vader. Dat is godslastering. Dat is pure godslastering. Want God de Vader getuigt zelf van de Zoon. Dit is mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Hoort hem. Dus we moeten aan de mond van Christus leggen. Willen we het woord van God in waarheid horen. Want hij is God en niemand meer. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Omdat hij God-mens is, tegelijkertijd. Twee naturen, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Niet met elkaar vermengd, zuiver van elkaar gescheiden, verenigd in één persoon. Kijk, hier wordt het profetisch genoemd, omdat de psalmen, de Christus die nog komen moest, wordt hier bezongen. Wij staan erachter, hij is gekomen, maar in die profetie, het is doorgaande profetie, want deze psalm veroudert nooit. Er is geen enkel hoofdstuk wat in de Bijbel wat verouderd is, blijft altijd heden geld. Actueel, dat is een goedkoop woord, maar het blijft altijd goddelijk geld. En de Heere zal ermee werken tot aan de jongste dag, maar dan zal ook het woord niet ophouden te bestaan, want Gods woord blijft tot in de eeuwigheid en het zal geen duimbreed lijken. Genade is uitgestort in uw lippen, daar moeten we deel aan hebben, aan die genade en het moet van zijn lippen. Kijk, we hebben dat vanmorgen gehoord. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand mijn stem zal horen, daar heb je die uitgestorte genade, want het zijn heilswoorden, het zijn zaligmakende woorden. Indien iemand mijn stem zal horen, tot zijn zaligheid. Nou betreft het de bruid, dat betrof de bruid, Openbaring 3 vers 20. Hooglied 5 vers 2, dat betreft duidelijk de bruid, de verzoende bruid van Christus. En die ontving daar niet de eerste komst van Christus in geestelijke zin. Want Christus was al diverse keren binnen geweest. Hij verschaft zich toegang tot het hart van zijn bruidskerk. En met zijn geest blijft hij er altijd in wonen. Het wordt in de vernieuwing zo voorgesteld en zo gaat het ook dat de Heer weer plaats moet maken voor een nieuwe komst. Dan leg je de kermen op de grond en dat gaat er echt altijd aan vooraf. Want we zijn zo nameloos oppervlakkig als de Heer maar enigszins zijn bruid laat vieren. En dan worden we wereldgelijkvormig. Mensen die wil niet weten. Daarom is Gods volk zo'n kermend volk. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Ja. Maar volk van God, hier aan deze zijde van het graf, veel achter slot en grendel, in het kasteel van Reus Wanhoop, straks niet meer, hoor. Straks niet meer. Nee. Nee, dan is het die volle eeuwige vrijheid die we in Christus reeds hebben aan deze zijde van het graf. Staan in de vrijheid. Ja. Dan moeten we nog leren wandelen in die vrijheid. De Heer moet ons altijd bij de hand vatten, want zonder hem kunnen we niks doen. En het hoogste gebed om van de Heer te bidden is: Heer, help me. Dat kerngebed, dat smeekgebed. Dan verdwijnt de kerk in de golven. Ja. Dus de kerk op de golven, de kerk in de golven. En dan met de Heer Jezus in dat schip dat vaart naar de eeuwige haven der rust. Dan is de Heer Jezus aan het roeren. Ja, en dat anker der hoop is reeds binnengegaan. Maar aan deze zijde van het graf is het een battlefield. God, uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en heerlijkheid. Waarom zegt de bruid dat? Omdat zij zoveel vijanden heeft, zoveel aanvallende vijanden, zoveel lasterende vijanden. Daar kan ze zelf niet tegen op. En daarom doet ze een beroep op het zwaard, ten eerste op Christus en dan God uw zwaard aan uw heup. Dat zwaard, dat is een woord. Want het woord Gods is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat in tot de verdeling der ziel, der samenvoegselen en des mergs. En het is een oordeel op de gedachte en overleving des harten. God uw zwaard, het is zijn woord. Het woord is vlees geworden. En de Heere kan het hanteren, want hij zal al de vijanden doden met het zwaard zijns monds. En daar is Gods volk zeer over verheugd, want de dood van de vijanden wordt door God verzoend, maar de 144.000 op de berg Sion, ja, die zullen daarvan verwonderd staan, dat de Heer afrekent met die finale vijanden. En dat zijn de miljarden, hoor. Dat zijn de miljarden. Je moet nou niet denken dat Gods volk is een schade die niemand tellen kan, maar daar moet je niet getalsmatig in denken. Nee, 144.000, nou, dat zou je nog kunnen tellen, 144.000, en van alle stammen verzegeld, ja, een schade die niemand tellen kan, maar omdat ze bekleed zijn met het goud van Ofir, koop van mijn goud, beproef komende uit het vuur, en dat zit op het kleed van de gerechtigheid van Christus. En daarom dat goud, dat is van onschatbare waarde in geestelijke zin, in geestelijke zin. Het geestelijke goud, dat is niet naar waarde te schatten. Ja, en dat is in zijn lippen uitgestort. En God uw zwaard aan uw heup, o held. Uw majesteit en uw heerlijkheid. Uw majesteit. Voordat we Christus kennen, gaan we eerst leren God in zijn majesteit. God is een rechtvaardigheid. Zelfkennis komt voort uit de godskennis. Een hoop christenen hebben geen mensenkennis, maar dan heb je ook geen godskennis. Als je geen zelfkennis hebt. Dat zijn wel toetsstenen hoor, want het gaat niet over de mate, want het is alles naar de mate des geloofs. En alles naar de gaven des geestes. Maar je moet mij niet vertellen dat één kind van de God die gaven mist. Hè? Je hebt 5 penningen gehad. Hè? Die ponden. De 1 had 10 ponden, 5 ponden. En die ene pond die 1 pond gehad had, die werd niet veroordeeld omdat hij 1 pond had. Maar omdat hij die begroef. Hij werkte er niet mee. Dat is natuurlijk wel werkheilig gezegd. Maar die mijn geboden bewaart in het geloof van Jezus, dan kan je die pond niet begraven. Dat bestaat niet. Anders kan je de geboden niet bewaren. Doen, nee, dat staat bewaren. Dus dat is eer. Hè, dat is eer. Maria bewaarde al die woorden overleggende die in haar hart. Ze konden niet mee werken. Ze bewaarde ze. En dan is het hart, de provisiekast, niet met een slot erop. Nee, overleggende die in haar hart. En dan ga je het herkauwen, de woorden Gods herkauwen. En dan vraag je de Heere om licht, om het naar de mate des geloofs te mogen verstaan. En weer nader te verstaan. En weer nader te verstaan. Want alle profetieën hebben een doorgaande vervulling. Er zit nog veel meer heerlijks in als dat we in dat eerste licht hebben ontvangen. God, uw zwaard aan uw heup, o held. Maar een zwaard hangende aan een heup, nou, dat is voor Christus al genoeg, want hij zal al die vijanden aan zijn voeten onderwerpen, op zijn spreken, het zwaard zijns monds. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid. Dus het woord wordt hier als een wagen getekend waarop gereden kan worden. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid, dus dat is in de hemel. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Ja, hoe is de bruid door Christus onderwezen om al deze dingen uit te spreken die ons verstand niet kunnen bevatten? Rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid en dat wordt ook afgedrukt. We lezen dat in Ezechiël 1, waar die wagen Gods getekend is met hasmal en allerlei vurige kolen en raderen, velgen. Ja, dat is het woord der waarheid. Daarop rijdt Christus. En dat is ook een gerichtswagen, want dat zwaard van Christus, dat bezorgt ook de mensheid de oordelen. De oordelen gaan over de wereld, want de Heer heeft gezegd, ik breng kwaad over alle vlees. En rijdt voorspoediglijk. Die strijd die Christus voert, de strijd is gestreden, het is alles volbracht in het kader van de volbrenging, de vervulling van de wet. Daar hoeft geen zucht meer bij. Maar die strijd gaat door. Die strijd, dat is een zekere strijd, omdat het een overwonnen strijd is. Maar de Heere die strijdt nog steeds tegen zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Maar het zijn overwonnen vijanden, hè, want dat kan de duivel nooit meer ongedaan maken, dat hij die vijanden zo machtig maakt dat ze de overwinning behalen. Nee, ze zullen een geweldige nederlaag, en ze zijn al tot de hel toe vernederd door de gekruisigde Christus. Maar als die ruiter op dat witte paard ten strijde trekt, zoals die ook in Openbaring wordt getekend, er vindt nog een finale slag plaats, een finale battle. En daar zullen de al de vijanden, hè, voordat de Heer Jezus wederkomt, aan zijn voeten onderworpen zijn. En rijdt voorspoediglijk in de heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Nou, dat is tot de zaligheid van de kerk. Rechtvaardige zachtmoedigheid, waar vind je dat? Komt, laat ons te samen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn. Ja, dat is rechtvaardige zachtmoedigheid. De Heere daalt tot een verloren ziel af in rechtvaardige zachtmoedigheid. Het gaat wel door een weg van recht. Maar hij komt, grimmigheid is bijna niet. In de ziel van die zuchtende, arme, verloren zondaar, die zal God nooit uitschelden. Want veracht zijn goedheid niet. De Heere zal nooit schelden op dat volk wat verbroken en verslagen is van hart en die voor zijn woord beeft. Nee, daar daalt hij in af, in rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand, de bruid, had verder gekeken als die verloren ziel zuchtend in zijn oordeel. Want Christus is uitgezonden naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat was die jongen, die verloren zoon een voorwerp van, die verloren penning en dat verloren schaap. En die beelden, die herkent Gods volk niet in herkenningspunten, zoals die professor Baas refereerde aan Bunyan. Nou, dan ken je heel die weg. Bunyan had zelf ook die weg gelopen. En dan herken je er niet iets van, maar dan herken je geen punten, maar dan herken je de weg, want Christus is de weg. Dan ken je ook de strikken van de duivel. Van punten wordt niet gesproken op de weg, op de smalle weg des levens, want dan zouden er gedeeltes op de smalle weg zijn die niet in Gods woord beschreven staan. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Nou, het zijn geen herkenningspunten, het is een herkenningsweg. Ja, en dan valt de bruid van Christus van de ene verbazing in de andere verbazing. En achteraf zegt ze dan, uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. En dat is, gij zult door uw macht vreselijke dingen doen. Gij zult ze tonen en bewijzen voor heel de wereld. En vreselijke oordelen tegen de vijanden der waarheid uitvoeren. Daar had de bruid, daar had deze koningsdochter, moet ik eigenlijk zeggen, kennis aan. Want zo is zij ook verlost geworden. Ja, zoals Hanna ervan getuigt, de Heere dood te maken levend. Hij doet er helle nederdalen. Alsof de duivel ze had opgeslokt, maar de Heere roept ze tevoorschijn. Lazarus, kom uit. Ja, dan moet de hel zwijgen. En roep hem daarin aan, zoals de bruid hier van hem getuigt. Uw rechterhand, dan zeg je, Heere, dat uw rechterhand vreselijke dingen leren zal. Ook in mijn leven. En dat die belofte vervuld wordt, dan zullen de vijanden zich zelfs met u verzoenen. Als uw wegen de Heere behagen. Want aan God is alles onderworpen, ook wat er in deze wereld plaatsvindt. Aan terrorisme van hoger hand. De nazi-geesten zijn nog springlevend. En dat komt nou overal openbaar. Er gaan meer en meer ook in de wereld gaan de ogen open. In horizontale zin. Van wat nou eigenlijk de bigger picture is behind. Total control. En de duivel die probeert zijn laatste slag te slaan. Om heel het mensdom in zijn klauwen te krijgen. Want de duivel die zal nog 1000 jaar worden losgelaten. In die tijd leven. Om de volken te verleiden. Nou, ze stellen nou onder de vlag van held, van gezondheid, dan kun je zo'n killerspuit ontvangen. En ook al hier in de korte omtrek hebben wij van mensen gehoord die dodelijk ziek geworden zijn. En die zelfs overleden zijn, want daar zijn de bewijzen, kan niet meer ontkend worden. En in de ziekenhuizen wordt gezegd, het legt nooit aan het vak in. Als je die spuit krijgt en je valt dood neer, dan zeggen ze nog keihard, het legt niet aan het vak in. En dat wordt gepropagandeerd door het RD. En door erbisschop van de Staaij. Dus die zitten in de banken, in de nazi-banken. Die geven de toon aan. Ik heb al gezegd, ze zullen zich niet bekeren en ze zullen zich nooit bekeren. Want de Heer heeft ze daartoe gezet. En dan moet je doorgaan, dan krijg je de leidsels erop, dan krijg je de oogkleppen voor en dan doorgaan. Net zoals Farao omkwam met heel zijn leger in de Rode Zee. Want dat is het zwaard van Christus. Het zwaard van Christus. Het beeld van de staf van Mozes. Mozes moest aan de overkant weer die staf uitsteken en heel die wallen vielen in elkaar. Heel die zeewallen vielen in elkaar. Tot eer van God die enig, tot ondergang van de vijanden van Christus. En dat is voorspoediglijk rijden op het woord uw waarheid. Oh, als je dat eens mag zien, ik heb er eens een keer over een preek over dat Ezekiel 1. Hoe de Heere zijn almacht gaat tonen. En dat is altijd een plotselinge verschijning. De Heer kan het ook in trappen doen, wat zijn oordelen betreft. Eerst gaat hij slaan, dan harder slaan, dan nog harder slaan, totdat het bloedige oordelen worden, want er staat geschreven, uw pijlen, hij heeft niet alleen een scherp zwaard, hij heeft ook scherpe pijlen. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Dus dat betreft, wat er nu aan de hand is, die depopulatie, dat is niet alleen werk des duivels, maar dat betreft ook de oordelen Gods. Als je dat uit het oog verliest, ja, dan kijk je er wel verkeerd tegenaan. Zo kijkt de wereld er niet tegenaan. Die bestempelt alleen aan zijn werk des duivels. Dat zien ze dan nog wel. Daar sta ik ook wel over verbaasd. Hoeveel wereldlingen nog zeggen dat het zijn spuiten van de duivel. Die zien dat nog. Tenminste, een deel ervan. Maar we moeten het in hoger licht zien. Het betreft ook de oordelen Gods. De Heere die geeft deze wereld over aan de chaos, aan de anarchie. En daar doen de kerken mee, want de kerken dansen in lijn van de regie van de duivel. Als je dat niet ziet, dan ben je blind en dan geloof ik niet dat je ooit je ogen nog open gaat. Uw pijlen zijn sterk, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van konings vijanden. En de Heere kan in die grote hoop, want een mens heeft van nature een pansier om zijn lijf. En we krijgen geen pijl doorheen, maar die goddelijke pijlen gaan overal doorheen. Dat is hetzelfde met het zwaard van het woord. Dat is een tweekantige slepen. Het gaat door de verdeling der ziel. Dus daar is geen pansier tegen opgewassen. Dat betreft ook die pijlen. En zij treffen in het hart van konings vijanden. Maar dat kan ook tot zaligheid zijn. Want vijanden worden met God verzoend. Daar weet Gods volk wel van te vertellen. Ik ben gewond, voer mij uit het leven. Dan ben je dood, dan ben je doorschoten. Doorschoten. Ja. En dan is je leven wellicht niet direct afgelopen, maar dan is het wel heel snel afgelopen als de Heere dan niet die bloedtransfusie toepast. En zoals hij die zondaar vindt op het vlakke des velds, vertreden in zijn bloed, ja, dan is het gauw afgelopen. Maar door die goddelijke transfusie komen zij tot leven, van de dood in het leven. En daar kunnen ze getuigenis van afleggen dat zij als vijanden met God verzoend zijn geworden. Uw pijlen zijn scherp. Doorsnijdend betekent dat. De Pinksterlingen, ze werden verslagen in het hart, staat dat letterlijk. Dat staat doorgezaagd. Dus dat ziet ook hier op. Ze treffen in het hart van konings vijanden. Dat waren doorschoten zondaren. En toen riepen ze nog, konden ze alleen nog maar uitroepen, wat moeten wij doen? Mannenbroeders, om zalig te worden. Ja, wat moeten wij doen? Dan moest de dood nog opvolgen, de dood van die oude mens. Hè, want dat is een uitroep van de oude mens, zoals Paulus op Saulus van Tarsus uitriep. Toen hij van zijn paard werd geslagen. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, nou, Paulus die hoeft niet zoveel te doen. Hij kon zelf niks meer doen, want hij was zo blind. Blind geslagen door dat verzengende licht, dat elk Christus is. En hij moest als een blinde geleid worden naar Damascus, naar de straat der rechten. Saulus van Tarsus is ook als een vijand met God verzoend geworden. Omdat Christus die pijl afschoot. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Ja, na ontvangen genade kunnen ook die pijlen dan afgeschoten worden. Niet tot verzoening van je zonde, tot doding van die oude mens. Maar, zoals David te horen kreeg, gij zijt die man. Dat is ook zo'n pijl uit de pijlkoker van de Allerhoogste. En die trof doel, want David werd tegelijkertijd verslagen toen de profeet Nathan hem die gelijkenis vertelde van dat schaap wat gestolen was. Gij zei die man, gij hebt het gedaan. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos, een eeuwigdurende troon. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Dus daar heb je weer hetzelfde, rechtvaardige zachtmoedigheid, een scepter der rechtmatigheid. Toen koningin Esther naar de koning ging, toen dat was een zaak of leven of dood. Dit is ook waar we nu in leven. Ja, mensen discussiëren er eigenlijk dood, maar het is een zaak van leven of dood. In natuurlijke zin, ja, Gods volk zal die spuit niet nemen. Dus daarin maakt de Heer ook weer dat onderscheid. Degene die dan, hebben we bij Gideon gezien, die als een hond het water oplekte, werden naar huis gestuurd. Afgekeurd voor alle diensten, ja. En degene die meehuilde, meeveinsde met die dromen, hebben onlangs gepreekt, zijn de valse leraars. Ja, want je kan wel zeggen aan de goede kant te staan, maar dat moet nog blijken. Trouw moet blijken. Dat wordt eerst beproefd en dan moet het blijken aan welke kant je blijft staan. Of je loopt over naar de vijand. Nou ja, daar is de wereld vol van natuurlijk. Hè? Want als het oogmerk vleeselijk voordeel is, ja, dan vaar je van de ene kant naar de andere kant. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. En dat betekent, ik breng kwaad over alle vlees, want als de Heere wederkomt, dan vindt dat daarvoor het Armageddon plaats. De Armageddon, dat betekent de apocalypsis, wat er in openbaringen allemaal beschreven staat. Een profetie gaat dan eerst in vervulling. En voordat de Heere wederkomt op de wolken des hemels, en dan vindt hij zijn volk in de holen en geloven des steenrotsen der aarde. Ze zullen niet meer gedoopt worden, want er is geen plaats voor Gods volk in deze gewesten. Het gaat nou, dit is een strijd tussen de duivel en Christus. De finale strijd, hè, want het christendom, dat is het plan, moet uitgeroeid worden. Daarom die massa-immigratie in Europa. En die antichristenen aan het roer hier in Noord-Amerika. En ze willen het christendom uitroeien. Ze willen het dan communistisch maken, hè, naar het model van de CCP. Ja, als je het niet ziet, mensen, je bent zo blind als een mol, want dat gaat allemaal echt gebeuren. In die zin, in zoverre het in Gods woord staat beschreven. De Heere kan er ook een plotselinge wending aan geven, aan die moordpraktijken, want mensen worden gewoon letterlijk vermoord. Ik had hier nog een nicht en die kwam het ziekenhuis en ze moest een man meenemen naar het ziekenhuis omdat hij dement was. En hij komt gelijk op de corona-afdeling te liggen en ze zeggen, ja, die man heeft corona. Ze willen ook die man gewoon vermoorden. Een oude man in de 80. Maar daar zijn ze nou op uit om je te vermoorden, letterlijk. En als dat ontkend wordt door de reformatorische media, nou, die zullen levend ter hel varen. Die zullen echt levend ter hel varen, want er vinden nou crimes plaats. Ik heb onlangs gezegd, Hitler zou er van klappen tanden. Hoe durven jullie dat allemaal? Durven jullie dat allemaal met open vizier? Propaganda maken voor de gezondheid en ze zijn op je dood uit. Dat is het echt, hoor. Dat is het echt. En het zal geen deur voorbij gaan, want en er staat in Gods woord beschreven dat alle die het teken van het beest niet zullen aanvaarden gedood zullen worden. Dus er is geen plaats voor Gods volk hier aan deze zijde van het graf. Nogmaals, de Heere kan het een wending geven in vertragende zin. Maar het gaat allemaal door. Het gaat allemaal door, want dat staat in Gods woord beschreven. He, dus we kunnen Gods woord niet lopen. Je moet er ook geen eigen invulling aan willen geven. Ja, wat de vervulling betreft, wat de snelheid betreft, ze hebben de bier in hoogste versnelling gezet. He, de plannen van Klaus Schwab, Bill Gates, wordt allemaal witgewassen in de reformatorische media. Dat zijn echt kranten van de duivel, dat rd.nl, en er staan duivels aan het roer. En de dominees die daar geen woord over zeggen, dat zijn ook duivels. Dus dan weet je het. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods, want dat is een zaak op leven of dood. Uw troon, o God, is eeuwiglijk. De troon van God is eeuwiglijk, want hij is God van eeuwigheid tot amen. En altoos de scepter, uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. En daar had koningin Esther had daar kennis aan, want die moest naar de koning, ook een zaak of leven of dood. Kom, ik zal tot de koning gaan. Dat is ook een heerlijke geestelijke gang. Als je mag invallen voor het recht Gods, uw doen is rein voor ons ganse vaart. Gods volk wordt eerlijk en heerlijk zalig. En daarom wordt het ook een heerlijke scepter genoemd, een koninklijke scepter genoemd, een eeuwige scepter genoemd. En in de hand van God, in de hand van Christus. De scepter, uw koninkrijks, is een scepter der rechtmatigheid. Want de Heer die wandelt geen kromme wegen. Hij gaat geen kromme wegen met zijn volk. En hoe krom die ook lijken, het is een rechte weg. Waarop de dwaas niet zal dwalen en zijn voet niet aan een steen zal stoten. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van Psalm 45, daarvan het vijfde en zesde zangvers. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. En het zesde vers, dan valt de vorst van al uw schoongetuigen. Hij is uw Heer, dies moet u voor hem buigen. Vijf en zesde zangvers in Psalm 45.
Thank you.
heb ik het niet van horen zeggen. Ze hoeft niet met andermans kalf op te proeven. Zoals de Filistijnen deden met het kalf van Simson, met die aanstaande vrouw. En dat vermenigvuldigt in onze dagen, ook in het kwadraat. Dominees die hebben alles van horen zeggen. En dan kan er ook alles bij door. Die prijzen rijp en groen aan, behalve de bruid. Behalve de bruid. Want hier komt de bruid ook openbaar dat ze dezelfde vader kent als Christus. Want Christus is de oudste van alle broederen. Dus dat huisgezin Gods, dat heeft maar één vader, een verzoend vader in de hemel. En daarom kan zij daar van God geleerd, zo kostelijk van getuigen. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. Dat had ze van de Heere geleerd. De scepter, uw koninkrijks, daar had ze kennis aan, is een scepter der rechtmatigheid. Want door die scepter was ze gerechtvaardigd. Wat is dat? Door de scepter van Christus gerechtvaardigd te worden. Als de koning Ahasveros zijn vrouw, koningin Esther, die scepter toereikt, dan weet ze, ik kom hier in zijn gunst. Ik mag een verzoek doen in zijn gunst. Dan was de koning zeer mild gesteld. Hij kon ook die scepter weigeren. En dat betekent je een gewisse dood. Want zelfs als de koningin op audiëntie ging naar de koning, dat moest aangevraagd worden. En dat ging allemaal met appointments. Raar natuurlijk, maar dat werkte zo in het oosten. En Christus maakt ook onderscheid, want hij zegt, Jacob heb ik lief gehad, Ezel gehaat. Dus voor Ezel had hij scepter nooit omhoog. Nee. Hij zocht de plaats des berouws wel, maar hij kon die niet vinden. Ezel was Edom, dat zijn de valse joden. En nou zijn die valse joden zodanig in het geweer, dat zijn de zwaarste vervolgers van Gods ware volk. Maar dat ware volk van God, die heeft kennis aan die scepter in zijn genadekracht. Wat zijn dat? Dat zijn de beloften die in Christus ja en amen zijn. Dat is die vrijspraak Gods. De Heere heft die scepter niet stilzwijgend op in die uren des gerichts. Nee, God is een vrijsprekend God. God spreekt zijn volk levend en zalig. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dan spreekt hij ze ook zalig in de vergeving van al hun zonden. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En de fariseeën begonnen net als de afgescheiden kerken te lasteren. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Dus ze ontnamen Christus zijn godheid. Hun believen in godslastering. Ja, dat is in onze dagen dat fariseïsme is doorgekankerd in die afgescheiden kerken. Het zijn valse kerken, want afgescheiden van de reformatie, afgescheiden van de leer van de reformatie, afgescheiden van de leer van Christus. En daar is Kersten hun in voorgegaan. Dus die bruid, die had het niet van horen zeggen. En dat moet dan blijken, als de koning naar zijn ronde tafel is, dan geeft mijn nardus zijn reuk. Die reuk, heb ik al gezegd, die blijft hangen. Die heeft nog een lange uitwerking. En daarin moet de bruid gedurig aan die ronde tafel verkeren om opnieuw die nardusreuk te verspreiden. En dat kun je alleen uit de gemeenschap met Christus verkrijgen. Dus de bruid die doet hier melding, niet alleen melding. Zij spreekt woorden, de talen Kanaans, woorden des levens. Die had ze zelf van God geleerd. Zij, de bruid, die koningin, want de koningin staat aan die rechterhand, dat is de bruid. Dat is de bruid van Christus. Dat is Rut. Dat is de moeder des Heren. Dat is Maria Magdalena. Dat is Hanna. En noem ze allemaal maar op. Rachel en Lea. Rebecca. Sarah. Dat is de bruid van Christus. Ja, dan in vrouwelijke termen uitgesproken, want Abraham is ook de bruid van Christus. Isaac, Jacob, noem al die godzalige koningen maar op. Salomo, David, de bruid van Christus. Maar hier wordt in vrouwelijke termen gesproken. Even vooruitgelopen, dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochter. En de koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Dat betekent, zij is gekocht door bloed. Zij is door bloed gereinigd. Daar slaat dat goud van Ofir op. Dat is de heerlijkheid. Wat is de heilsorde? Roeping, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. Nou, dat goud van Ofir, dat beslaat de hele keten des heils. Want dat is de vrije genadeleer van Christus. De rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie. Ze verspreiden die heerlijke geur uit de elpenbenen paleizen. Dat is uit hemels tempelzaal. Het is alles hemels van waar zij u verblijden. Ja, de hemelingen maken de Heere groot. Uw medegenoten, maar dat is beide voor zijn troon en hier beneden. De bruid die tot de strijdende kerk behoort, die verspreidt ook die nabbes. En die geur is zodanig bedwelmend dat er op de Pinksterdag gezegd werd door de spotters, ze zijn al dronken van wijn. Dat was niet dronken van wijn, maar dronken door de Heilige Geest. Elk in liefde dronken, dat is dronken van de liefde. Nou, als je dronken bent van de ware liefde, dan ben je zalig, dan ben je zalig. En vanuit die staat, die gemeenschapstaat, die inner cirkel, spreekt hier de bruid van Christus. Al uw klederen zijn mirre, want zij wil haar koning verheerlijken. Maar er gaat nog een vers aan vooraf. Gij hebt gerechtigheid lief en haat de goddeloosheid. Dat zijn twee deugden, moet ik zeggen, niet kenmerken, deugden van God. Hij is rechtvaardig, dat betekent dat hij de goddeloosheid moest straffen met een drievoudige dood. Gij hebt gerechtigheid lief, dat is zijn eigen gerechtigheid, de goddelijke gerechtigheid. De Heer is recht in al zijn weg en werk, maar die kunnen we alleen kennen door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Want de toegerekende gerechtigheid van Christus is het antwoord op de eis der wet in de toepassing. Dat is de gehoorzaamheid van Christus, is het antwoord, de vervulling van de wet. Dus, gij haat goddeloosheid, Christus en de Belial, daar roep je de toorn van God mee op. Dus al die revelkerken roepen de toorn Gods over zich uit, omdat het allemaal kerken zijn van Christus en de Belial. En dat komt nou in onze dagen wel heel sterk openbaar. Ze hebben zich eerst laten wijsmaken, dat ken je bij een kind van God in die inner cirkel, dan krijg je dat niet voor elkaar. Dan krijg je die leugens niet ingedrukt, dat krijg je niet voor elkaar. Nou, want als je een open intuïtie hebt, dat betekent een wedergeboren geweten, krijg je dat niet voor elkaar, want de Heer waakt in die zin ook over zijn kerk. Ja, en de duivel die wordt wel losgelaten om alle volken te verleiden, maar je krijgt het bij die inner cirkel kinderen Gods niet voor elkaar, om die te verleiden. Nee. Ja, ze kunnen vallen, maar niet afvallen. Nee, en die kerken, dat zijn allemaal afgevallen kerken, want ze blijken in die zonde te leven. In die afgoderij, ze offeren hun kinderen op een moloch, omdat ze al die overheidsstemmen gehoorzamen, die stemmen van de elite. Ja, je moet je laten vaccineren. En nou, wat blijkt nou? Dat het vaccin het virus is. Want ze praten over die Delta variant, dat krijg je als je die vaccins neemt. En de uitwerking van die vaccins, dat is meer dan verschrikkelijk. Maar het is allemaal je eigen schuld, want ik kom nog steeds meer hopen mensen tegen die zijn helemaal niet op de hoogte of half op de hoogte. Ja, ik zeg nou, het is een zaak van leven of dood, zij dat niet onderzoeken. En zoveel hoef je daarvan niet te onderzoeken, want God deelt nooit zulke spuiten uit. Ali Koek van Kroten die zegt, het is een geschenk van de hemel. Dat zegt de duivel van alles. Dat zegt de duivel van alles. Dat zegt ook die Hugo de Jonge. Hij zegt, dat is een geschenk van God. En het besluit, de dood van miljoenen mensen. Geschenk van God. Ja. Nou, het betreft wel de oordelen Gods. En die zijn ertoe gezet, om al die goddeloosheid te proclameren. Maar gij hebt gerechtigheid lief en gij haat de goddeloosheid. Want zij weet zich met God verzoend. En dan is haar goddeloosheid, haar goddeloze staat, bedekt. De Heer legt zijn hand op. En je zal je zonde zoeken en je zal ze nooit meer vinden. Dat betreft die vergeving der zonde, want door bloed gereinigd. Dat wil wat zeggen, gemeente. Dat wil wat zeggen. En daarom is de liefde Gods, dat is geheel op het offer van Christus gegrond. Want anders kon, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, dan kan God pas kwijt die liefde na de verzoening. Na de verzoening. Gij hebt gerechtigheid lief en gij haat de goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Dus hier worden de twee goddelijke personen genoemd. God de Vader en God de Zoon. Met vreugdeolie. Vreugdeolie verstaat de zalving van de Heilige Geest. Die een auteur en werker is van alle geestelijke vreugde. Ja, vreugdeolie, die na de scheur, dat wekt ook de blijdschap van de kerken Gods op. De vreugde die ze in Christus hebben en beoefenen, ook onder elkander, want dat is een gemeenschapsvreugde. Boven uw medegenoten, boven uw medegenoten, boven de engelen, boven Gods volk. De Heer staat hoog verheven, maar hij heeft zich zodanig vernederd dat hij zijn discipelen broeders noemt. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u beveelt. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassia, en uit elke benen paleizen verwaar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand om te oordelen, mede te oordelen. Gij zult zitten in 12 tronen, oordelen van het geslacht Israëls. En zo wordt ook Gods volk in dat oordeel betrokken, niet om ons rechter te spelen, maar om de rechter van de hemel en aarde niet bij te vallen, maar om daar amen op te zeggen. Want dan zal het klinken, als dat vonnis wordt uitgesproken over de goddelozen, dan zal je een miljoenen amen klank horen. Een echo. En daarin gij zult zitten om de volken te oordelen. De Ninevieten zullen opstaan in het oordeel om dit ongelovige geslacht te veroordelen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Het is alles met bloed betaald. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. We kunnen niet alle teksten behandelen, maar hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. Dit is nabetrachting. En vergeet uw volks en uw vaders huis. Uw goddeloze afkomst, betekent dat. Verlaat uw afgodische religie, zegt de kanttekenaar ook, die onder uw volk en in uw vaders huis in zwang gaat. Dus je moet afstand nemen van heel die refo-religie. Als je dat blijft aanhangen, dan kom je ermee om. Gaat uit mijn volk, want alles is met vrome spreuken beplakt in onze dagen. De zoutpilaar, de vrouw van Lot, die is met alle vrome stickers beplakt. En daar holt heel het refodom achteraan. Die kerken, dat zijn zoutpilarenkerken. De vrouw van Lot, die keek om naar Sodom. En ze werd veranderd in een zoutpilaar. Gedenk aan de vrouw van Lot. En dat zegt Christus tot zijn discipelen. En als hij dat tot zijn discipelen zegt, dan geldt het zeker ons. Hè? Maar als je dat verlaat en vergeet, en je ogen gericht hebt op de bergen waarvan zijn hulp komen zal, Lot moest naar de bergen vlucht, hij mocht niet omkijken. Laat ik zeggen, hij moest op Christus zien. Alleen op Christus zien. Niet naar de afgoden daarbuiten. En zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Aan die zwarte bruid? Ja, aan die zwarte bruid. Aan uw schoonheid. Waar bestond die schoonheid uit? Enkel uit de gerechtigheid. Uit het kleed van de gerechtigheid. Uit dat bruiloftskleed. Ja, daarin wordt ze schoon genoemd. En daarin is ze ook daadwerkelijk schoon. Want de Heer is geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Terwijl hij uw Heer is, zo buig u voor hem neder. Wat betekent dat? Niet in slaafse zin buigen, maar in aanbidding buigen. Zo vallen de vier dieren voor Gods troon in aanbidding voor het lam. En de 24 ouderlingen. En al de engelen. Buig u voor hem neder, dat is geen opdracht, dat is een vanzelfsheid. Want hij is de koning. En hij heeft lust aan die aanbiddende bruid. Hij heeft lust aan die getuigende bruid. Hij heeft lust, ook als ze in de steenkloven, in de rotsen der steenkloven bevindt, dan roept hij ze tevoorschijn, want hij hoort haar stem zo gane, hij hoort zijn bruid zo gane kermen aan zijn genadetroon, om haar, niet om dat kermen, maar om haar te verhoren. Maar dat kermen, dat ware kermen van die bruid, dat is muziek in de oren van de Heer Zeboot. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk zullen uw aangezicht met geschenken smeken. Ja, want de rammen van Nebiot zullen u dienen. Dat staat hier uit. Dat kun je ermee vergelijken. En des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Dat goud van Ofir, dat ziet God. Dat kleed van de gerechtigheid van Christus, dat ziet je buurman niet. Dat ziet God. Maar die heerlijkheid, die verheerlijking van des konings dochter is inwendig. Van binnen. Kijk, die vertrekzalen van Salomo, die waren zo schoon. Maar de bruid van Christus draagt haar geestelijke sieraad van binnen in de inwendige mens. bestaande in geestelijke gaven. Ja, ik zou zeggen bestaande in de inwoning van de Heilige Geest. Dat is dat sieraad. De heiligheid is uw huizen sieraad. Dat is vanwege die heiligende Heilige Geest. Die inwoning des Heilige Geestes. Daardoor is des konings dochter geheel niet voor het deel. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Geheel inwendig verheerlijkt. En haar kleding is van gouden borduursel. Daar zitten allerlei kastjes en schildjes, zijn erop genaaid, kostelijke stenen. Dat ziet ze zelf niet, want ze zegt zelf, ik ben zwart. Ze ziet zelf dat kleed niet, ze zegt, ja, ik ben wel liefelijk vanwege die gordijnen van Salomo, vanwege dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Maar de bruid moet altijd nog tot die openbaring van die heerlijkheid komen, tot die volle trap van de wedergeboorte. Dan zult gij zien de koning in zijn schoonheid en in dat vergelegen land. Oh, dan ga je ogen pas goed open. Dan ga je ogen pas goed open. En hier in de schemerachtigheid van die wedergeboorte, dat is ook een volkomen werk. Jazeker. Want de Heer, die geeft hier zelf getuigenis hoe die bruid eruit ziet. Aan u is geen gebrek. Ik zie geen gebrek aan uw bruid van Christus. Want mijn bloed heeft alles gereinigd, alles bedekt. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Want geheel verheerlijkt. Inwendig, haar kleder is van gouden beduursel. In gestikte kleder zal zij tot de koning geleid worden. Ja, zeker in dat kleed van de gerechtigheid van Christus. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellen, die er zo zakelijk nog geen een verslag van kunnen doen, die zullen ook tot u gebracht worden. Want dat woordje ook, dat vul ik er nou zelf bij in. Maar ze zijn, net als Paulus zegt, zijt mij navolgers. Zijt mij navolgers, gelijk ik van Christus. Dus als je een navolger van Paulus bent, dan ben je een navolger van Christus. Ja, zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. Dat is in Sion's tempelzalen. Daar God is alles en in alle. In plaats van uw vader zullen uw zonen zijn, geestelijk te verstaan. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Dat ziet op het hiernamaals. Want dan zal Gods volk bezitter zijn van de aarde in de namen Gods. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht, van geslacht tot geslacht. Dat is ook het verbond van God, van Abraham zijn vin bevestigen, van kind tot in duizend geslachten. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Amen. Heren, kon allemaal niet uitgediept worden, maar uw geest onderzoekt de diepte Gods en we hebben er maar over gestameld. Die heerlijke zaken die voor uw bruid zijn weggelegd. Die erfenis der heiligen in het licht. O, als we ons daar niet over kunnen verblijden, dan zullen we het nooit doen. Want daar zit zoveel vreugde in. Hemelse blijdschap wordt al gesmaakt op deze zijde van het graf. Vooral in de verdrukking, vooral in de aanvechting, wees daarin nog onze God van nabij. En dat ook al deze bekendmakingen, de revelations, door zowel door de bruid als door de koning uitgesproken, een voor ons bekende taal mag zijn en in de vernieuwing weer als een wonder opnieuw. Opdat we mogen opwassen in de kennis en in de genade van Christus, wat de Heilige Geest de overhand heeft over het vlees. Want vlees zijn en vlees blijven tot onze laatste snik. Heren, breid uw koninkrijk nog uit. Mag het zijn zoals Rachel en Lea uitriepen, voeg er nog één daartoe. Nog meer zonen en dochter. Tot het volk wat zalig moet worden, wat er u gekocht is, wat er u geroepen, rechtvaardigd, verheerlijkt is. Heren, doe het naar uw welbehagen in Christus. En Jezus wil dat namen. Geliefden, nog zingen. Ja, het 7e en 8e vers, laten we toch al die versen maar zingen. Van Psalm 45. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. En in plaats van uw door lucht en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. 7 en 8 van Psalm 45. vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Thank you.